Broeders en zusters, de vorige keer hebben we ons bezig gehouden onder andere met Daniel 9, het laatste vers. Het vers over de 70ste week van Daniel. Waarbij er sprake van is dat nog één week, één periode van 7 jaar uit de geschiedenis van het Joodse volk tot aan de komst van de Messias zou moeten passeren in de toekomst. Een periode die begint met het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat en hun tegenstander kennelijk, want anders hoef je er geen verbond mee te sluiten immers. Maar waarbij vermeld wordt dat in het midden van die 70ste week het een en ander uit de hand loopt, door aanleiding van wat daar genoemd wordt een gruwel der verwoesting. Een gruwel, een afgodsbeeld, lijkt het. Dat lijkt mij ook zo te zijn, letterlijk. Maar wat belangrijker is natuurlijk, wat erachter steekt, het gaat niet om het beeld, maar het gaat om die afgod die gediend zou worden. En dat in de plaats van kennelijk het judaïsme of wat er voor door moest gaan. En het leidt dan tot verwoesting vanaf het midden van de 70ste week officieel. Leidt het tot verwoesting die voortduurt tot aan de volleinding toe. Dat wil zeggen tot aan het einde van de 70ste week uiteraard. Zal ook duidelijk zijn dat we dan in die tweede helft van de 70ste week van Daniel te maken hebben met de grote verdrukking, zoals het genoemd wordt in elk geval in Matteüs 24, maar ook in Daniel 12 vers 1. De grote verdrukking, maar ook met de afval. Dat wil zeggen, het dienen van een andere god in Jeruzalem. Het dienen van een afgod. In de praktijk het dienen van de antichrist of de duivel zelf, of hoe we hem voor de gelegenheid nu maar even noemen. Maar dat is die afval waarover 2 Thessalonicenzen 2 dan spreekt, wanneer gezegd wordt dat de dag des Heren niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Want dat is wat er in vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2 staat. De afval. De vraag is welke afval, en het antwoord is nou die van Daniel 9, die van de tweede helft van de 70ste week van Daniel, kennelijk. Maar ik blader inderdaad weer naar Daniel 9 om daar de draad op te nemen. Want daar staat in Daniel 9 slechts in dit verband dat in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Kennelijk die komende vorst waarmee men dat verbond gesloten heeft. Hij zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dat is dus een bepaalde vorm van eredienst in Jeruzalem. En dan staat er en over of op of over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Dat impliceert, want er staat er niet zo uitdrukkelijk, dat op dat tijdstip zo'n gruwel, zo'n gruwelijke vleugel daar gesteld zal worden. En dat dat de aanleiding is tot de verwoesting die verder komt. Als je zegt, nou ik vind het wel heel summier, ik vind het ook wel ver gezocht om van een gruwel en dan nog een gruwelijke vleugel om daar meteen een afgodsbeeld van te maken. Om het zo te lezen. Als je zegt, dat vind ik ver gezocht, dan zeg ik, nee, dat is niet ver gezocht. Maar dat komt omdat we de voorgaande 2 hoofdstukken niet gelezen hebben. Zo werkt het nou eenmaal. Ik heb u gewaarschuwd, zoals met 2 Thessalonicenzen 2 ook. Het is een en al verwijzing naar oud-testamentische profetie. Dat moet je herkennen. Als je het niet herkent, ja, dan dan weet je niet waar het over gaat. Of je neemt de vrijheid om er zelf iets bij te bedenken. En dat heeft het profetisch woord in het algemeen in de loop der eeuwen natuurlijk geen goed gedaan. Maar die gruwelijke vleugel in de eerste plaats. Een gruwel is nou eenmaal afgoderij. Men zoekt het woord gruwel op in de Bijbel. Staat de vertaling. Zoek het maar op en u zult zien dat het dat is. En vleugel staat inderdaad voor afgoden of zelfs voor God. In ieder geval, het is de vleugel waaronder men bescherming zoekt. Het heet een vleugel, van een vogel dus. Het heet een vleugel, omdat men zoekt inderdaad bij een god. Iemand die hoger is dan de aarde en die in de hemelen thuis hoort. Dus, en aangezien vogelen daar thuis horen, gaat het over een vleugel. Zie? En dus een gruwelijke vleugel is gewoon een afgodsbeeld. Dat dat zo is, kijk, dat vloeit al voort eigenlijk uit hoofdstuk 2 van dit Bijbelboek. Dat kent geloof ik iedereen, dus dat is altijd makkelijk. Dat is die droom van Nebukadnezar, waarin wordt voorgesteld de verschillende wereldrijken die na elkaar de revue zouden passeren. Ik noem het maar een revue, want zoiets is het toch op het strijdtoneel, het toneel van de aarde enzovoorts. Maar ik vestig er uw aandacht op dat het niet alleen is een reeks van wereldrijken die elkaar opvolgen, maar het is één beeld waarin het wordt voorgesteld. U weet wel, gouden hoofd, zilveren borst en hoe dat allemaal heten mag, tot en met voeten en tenen van ijzer vermengd met modderig leem. Het zijn verschillende rijken achtereenvolgens die macht hebben over Jeruzalem, want daar gaat het nog steeds over natuurlijk, over Jeruzalem, hè. Of er grote rijken zijn in China of in Zuid-Amerika, of op Hawaii voor mijn part. Lijkt me gezelliger, dan maken ze goede muziek. Maar in elk geval, dat doet nou niks ter zake. Het gaat over Jeruzalem uiteraard, hè. Maar al die rijken samen worden niettemin in Daniël 2 als één geheel voorgesteld. Het is één beeld. En wanneer het laatste rijk ten onder gaat, omdat de steen valt op de 10 tenen van het beeld, dan worden niet alleen de 10 tenen vergruizeld, maar het hele beeld. Zoals het netjes beschreven is, hè? Het wordt dus geacht toch eigenlijk één en hetzelfde rijk te zijn. Onder andere namen, met andere mensen aan het hoofd, een soort wisseling van culturen wellicht voor een deel. Maar uiteindelijk heet het beeld ook maar gewoon naar het hoofd. Dat is altijd zo in de Bijbel, hè? Zoals het hoofd heet, zo heet de hele gestalte. Het is dus gewoon Babel. Hoe dan ook, op welke wijze dan ook. Het zijn details, maar je moet de grote lijn in de eerste plaats vasthouden. En dan gaat het maar om. Maar het wordt voorgesteld als één beeld. En dat is niet voor niks zo. Dat is, als u mij vraagt, ongetwijfeld. Omdat uiteindelijk, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat rijk van Satan ook inderdaad, of rijk van Babel zo je wilt, van de antichrist zo je wilt, ook inderdaad letterlijk wordt uitgebeeld in zo'n beeld. Het wordt dus uitgebeeld, juist. Ik was iets te snel met het woord. Maar zo gaat dat, hè. Dat zo is, wordt natuurlijk min of meer bevestigd in het volgende hoofdstuk, waar we meteen ook met een beeld van doen hebben. Namelijk, niet meer in een droom, maar een letterlijk beeld. Voorstellende, precies hetzelfde. Het Rijk van Babel. En men zou voor het beeld buigen en anders in de vurige oven geworpen worden. En over de drie vrienden van Daniël leren we dan het lied De Wound Bow Bent, De Wound Bow, De Wound Burn. Juist. Met dank aan Tim Lovelace. Maar dat even terzijde. Prachtige geschiedenis. Is ook profetie natuurlijk. Het is niet alleen maar geschiedenis. Het is profetie. Het spreekt over dingen die in de toekomst vervuld zullen worden. Maar in die beide hoofdstukken is al sprake van zo'n beeld. Zie? Lijkt me duidelijk genoeg. En dat blijft uiteindelijk zo tot in Openbaring 13 en 17 aan toe. Vanzelfsprekend. Maar daarna sla ik toch om naar de afval, want daar hadden we het over. De afval. Eigenlijk moet ik dan terecht in hoofdstuk 3 eerst, want men zou buigen voor een beeld. Die drie vrienden van Daniël, hun Hebreeuwse naam ben ik sowieso vergeten inmiddels, maar ik heb altijd iemand die het weet, zie ik. Hanania, Misael. Hanania, Misael en Azaria. Zij zouden moeten buigen voor dat beeld, voorstellende het Rijk van Babel of de God van Babel. Maar u weet wie de echte koning van Babel was. Dat kun je namelijk lezen in Jesaja 14. Lucifer, de duivel zelf. Dus ze willen daar niet voor buigen. Maar daar is al sprake van dat men in de afval wordt overgegeven. Dat men gedwongen wordt een andere god te dienen, dus een andere godsdienst eventueel te praktiseren. Dat is al in hoofdstuk 3 zo. Nou, eigenlijk in hoofdstuk 1, want die vrienden van Daniël en zijn vrienden moesten immers leven volgens de Babylonische cultuur. Alleen ze kregen vrijstelling voor de gelegenheid. Weet u nog? Voedsel. Maar dat is een uitbeelding van cultuur en godsdienst. Denk maar aan het spijsoffer, heb ik vorige keer vergeten te zeggen, heb ik gemerkt. Hij zou het brand- en het spijsoffer doen ophouden. Maar het spijsoffer is een uitbeelding van de praktische dienst aan God. U weet, het spijsoffer wordt niet gegeten. Het spijsoffer is voor de Heer. Het spijsoffer wordt toebereid. Wordt aangewerkt. En precies dat is wat het uitbeeldt. Namelijk, het spijsoffer is de uitbeelding van een leven dat gewijd is aan de dienst van de Heer. Dat is een spijsoffer. Ik kan het alleen maar uitleggen, beter uitleggen, als ik alle andere offers er ook bij zet. De andere vier uit Leviticus, maar dat doe ik vanavond dan maar niet. Hè? Maar eten is de Heer dienen. Vandaar dat wij genodigd worden aan zijn tafel. Als u begrijpt waar ik het nu ineens weer over heb. Hm? Ja. Het deelnemen aan het avondmaal, om de plechtige term te gebruiken, zal de uitdrukking moeten zijn van een leven in de dienst van de Heer en dus in gemeenschap, praktische gemeenschap met al onze broeders en zusters. Eén brood, één lichaam, één gemeente. En op onwaardige wijze eten en drinken wil zeggen dat men de Heer niet dient, dat men de broeders en zusters niet dient, maar wel brood en wijn drinkt aan de tafel des Heeren. Dat is onwaardig. Lees het maar na in 1 Korinthe 11. Zo snel heb ik het nog nooit uitgelegd. Maar dat was mijn onderwerp dus ook niet. Dus ga terug weer naar Daniel. Heel het idee is immers die andere godsdienst. Je vindt het trouwens ook in Daniel 6, waar aan Daniel verboden wordt om aan zijn eigen God, om tot zijn eigen God te bidden. Je mocht wel bidden, maar alleen aan. Maar niet aan Jehovah. Dat was het verhaal. Dat speelt dus een belangrijke rol doorheen heel dit boek. En dan komt omdat het profetisch is. Want zo zou het met Jeruzalem gaan in de laatste dagen, laatste jaren, voor de verschijning van de definitieve zoon van David, die de vervallen hut van David weder zou oprichten. En dat is het thema van Daniel natuurlijk. Daniel 6. Daniel 7 moet ik eigenlijk ook hebben, omdat het daar letterlijk genoemd wordt in verband met de toekomst. Maar ik neem nu Daniel 8. U merkt, we werken het boek achterstevoren door. Hè. We waren 9, we gaan nu naar 8. En omdat daar dat woord afval letterlijk genoemd wordt. Als je dus in 2 Thessalonicenzen 2 vraagt, de afval. Welke afval is het antwoord? Daniel 8. Want daar wordt het letterlijk zo genoemd. Alleen, het is natuurlijk weer een gecompliceerd verhaal. Het geeft een heel stuk geschiedenis weer. En daarna ook profetie. Maar er is sprake van, en ik zal proberen er toch snel doorheen te gaan. Er is sprake in Daniel 8 van, in vers 3, van: ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram stond voor de vloed, voor het water. En die ram had 2 hoornen, dat staat niet. Des lams hoornen gelijk en het sprak als de draak. Dat is weer een ander verhaal, want dat is Openbaring 13. Hè? Maar een ram met 2 hoornen. En die 2 hoornen waren hoog, grote hoorns. En de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatst op. En ik doe mijn best om het dan maar meteen toe te lichten, want dat is de snelste manier. En dat hoef ik ook niet zelf te vertellen, want het staat natuurlijk gewoon in vers 20. Ik hoef gelukkig in mijn Bijbel niet om te slaan. Want daar staat: de ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen, of koninkrijken, dat maakt niks uit, zijn de koningen der Meden en der Perzen. En dan weer vers 3, 2 hoornen, de een was hoger dan de andere en de hoogste kwam in het laatst op. Dat kan je niet misverstaan, die kleinste was het dus eerst, dat klopt, dat waren de Meden. Want die veroverden werkelijk Babel, en daarmee het Babylonische Rijk, onder leiding van Darius de Mediër. In tegenstelling tot wat in de meeste geschiedenisboeken staat, ik hou het toch maar bij de Bijbel. Darius de Mediër, maar 2 jaar later kwamen de Perzen. En die 2 waren vrienden, de Meden en de Perzen, dus dat ging heel gemakkelijk. Maar 2 jaar later kwam Kores de Perziaan, want zo heet hij in de Bijbel bij gelegenheid. Kores de Perzen nam het Rijk over. En die kwam dus het laatst op. En wij spreken gewoonlijk over het Perzische Rijk, alleen wij christenen spreken over het Medo-Persische Rijk. Maar dat is daarom. Omdat het met de Meden begon. Wij geven de Meden nog een flinke plaats. Dat doet de Bijbel. In de ongewijde geschiedenis spreekt men daar helemaal niet over. Men spreekt over het Perzische Rijk. Maar goed, het is officieel het Medo-Persische Rijk. Rijk van Meden en Perzen met zijn wetten van Meden en Perzen enzovoort. Dat is die ram. Vers 3 spreekt dus over de opkomst van het Medo-Persische Rijk na het Babylonische Rijk, om zo te zeggen. Na het Babylonische Rijk waarin Daniel in ballingschap was weggevoerd. Dus je krijgt hier ook een opeenvolging van rijken voorgesteld, net als in Daniel 2. Ik kan niet missen. Nou goed, dan staat er in vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden. Dan weet je meteen waar hij vandaan komt. Uit het oosten, dat klopt. Perzië, tegenwoordig Iran eigenlijk. Hè? Het stiet tegen het noorden, tegen het zuiden. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. In de zin van geen rijken konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Dus de omschrijving van het ontstaan van het Perzische, dan wel Medo-Persische Rijk. Goed. En dan verder, vers 5. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen. Kwam van helemaal de andere kant. De een kwam uit het oosten kennelijk, maar deze komt uit het westen. Een geitenbok kwam van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. En die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Maar dat is makkelijk genoeg, want het Medo-Persische Rijk werd opgevolgd nog eenmaal door het Griekse Rijk. Dat wil zeggen, ja, liever zeg ik het Macedonische Rijk, maar dan weet ook weer niemand wat het is. Dan zoeken we het weer in de Balkan en dat was ook weer niet de bedoeling. Het Grieks-Macedonische Rijk dan van Alexander de Grote en die kwam uit het westen. Zeg maar uit Griekenland voor het gemak. En dat staat er ook, want er staat in vers 21. De harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat is dus Alexander de Grote. Dan lees ik hem verder in vers 6, want daar staat, staat in vers 5, staat, die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen, dus Alexander de Grote. En hij kwam tot de ram die de twee hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende aan de ram en hij verbitterde zich tegen hem. En hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde, hij vertrad hem en er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. Dat is dus het Griekse Rijk van Alexander de Grote dat het Perzische Rijk verovert. En Alexander heeft dat inderdaad in een verschrikkelijk hoog tempo gedaan. Hij is ook de uitvinder van de krijgslisten en dat soort dingen meer. Officieel in de geschiedenis wordt beschouwd als een van de grootste veldheren aller tijden. Verplichte stof van als je studeert aan de KMA. In Breda, hè? De Koninklijke Militaire Academie. Elke strateeg moet de veldslagen van Alexander de Grote bestuderen, hoe hij dat gedaan heeft. En dat wordt ook uitgedrukt in hij roerde de aarde niet aan. Dat geeft aan het tempo, heb ik nagevraagd aan iemand die stripverhalen tekent, hè? Geeft aan het tempo waarmee het gebeurt. Vliegens vlug is het idee. Nou goed, dan staat er vervolgens over dat Grieks-Macedonische Rijk. In vers 8, de geitenbok maakte zich uitermate groot. Hij heet ook zo, Alexander de Grote. En begrijp me goed, dit is ver voor de tijd geschreven. Maar u begrijpt natuurlijk ook dat de moderne theoloog zegt, dat kan natuurlijk niet, dat moet ver daarna geschreven zijn, hè? Toen hij die naam al had, zo werkt dat dan eenmaal. Hè? Maar dit is voor die tijd geschreven. De geitenbok maakte zich uitermate groot, Alexander de Grote. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. Dat klopt precies, want Alexander had zijn rijk net helemaal opgericht. Had zich gevestigd in Babel, dat toen al lang verwoest was. Dat wil zeggen verruineerd was. En hij was bezig de stad op te bouwen. Om het tot hoofdstad van zijn rijk te maken. Maar ja, dat is in strijd met de profetie uit Daniel 4. Want er zouden 7 tijden over Babel heen gaan voor het hersteld zou worden. En weer hoofdstad, koningin zelfs heet het, bij gelegenheid, maar hoofdstad van de koninkrijken der aarde zou zijn. Dus Alexander was te vroeg. Had hij dat maar nooit gedaan, dan zou hij waarschijnlijk ook niet zo jong, 33-jarige leeftijd, zijn overleden. Dat is het verhaal. Ja. Met Napoleon liep het trouwens ook slecht af. Die had die plannen ook, hè? Babel herbouwen. Nou, hij wilde zich niet meteen vestigen, maar hij was wel van plan. Maar goed. De man was zwaar onder de indruk van de oudheid. Beroemd zijn ook zijn woorden die hij uitsprak bij de grote piramide. 40 eeuwen zien op u neer, zei hij tegen zijn manschappen. En zo verder. Nou goed. Maar ze hadden de idealen dus wel, hè? Babel herbouwen. Het is nooit gelukt. Tot Saddam Hussein dan. Maar goed. Maar de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij sterk geworden was, vers 8, brak die grote hoorn. En er kwamen op aan deszelfs plaats 4 aanzienlijke naar de 4 winden des hemels. Dat wil zeggen, die ene hoorn brak. Dus de dood van Alexander. En er komen 4 voor in de plaats. 4 opvolgers betekent automatisch dat het koninkrijk ruwweg in 4 delen werd verdeeld. En de een heet dus koning van het noorden, want het is naar de 4 winden des hemels. De ander heet koning van het oosten, de ander heet koning van het zuiden, de laatste heet koning van het westen. Van die 4 kennen we maar 2 onder deze namen, de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Maar staat dus, de titels staan dus voor de delen van het Grieks-Macedonische Rijk na de dood van Alexander de Grote. Het zuidelijke deel bevatte onder andere Egypte. En kwam onder de macht van Ptolemeus, de eerste koning van het zuiden. Ptolemeus was namelijk een van de 4 generaals, van de belangrijkste 4 generaals van Alexander de Grote. Die Ptolemeus was daarna dus de stichter van de dynastie, het koningshuis, de dynastie der Ptolemeën. En zo werd Egypte dus een land onder Griekse invloeden met een Griekse cultuur. Toen kregen dus al die farao's alsnog, ook de oudere farao's, alsnog Griekse namen enzovoorts. Het is altijd heel verwarrend, want we hebben altijd minstens 2 namen voor die farao's. Een oude Egyptische en een modernere, later de Griekse naam. Maar goed, ga ik verder niet in. Dat zijn de beroemde Ptolemeën. Misschien stotterde het niet luid, weet je veel, maar Ptolemeën. En het noorden was het andere belangrijke rijk, was van Seleucus. En Seleucus is dus de grondlegger van de dynastie der Seleuciden. En dat is wat je bij algemene geschiedenis op school moet leren. Dat verhaal verder. Het Griekse Rijk split zich in principe eigenlijk in 4, maar die andere 2 tellen nauwelijks mee. Dus je houdt die 2 over. Het grote noordelijke rijk van de Seleuciden en het zuidelijke van de Ptolemeeën. En het leuke ervan is natuurlijk dat die 2 elkaar dus voor de loop van vele eeuwen in de haren hebben gezeten. En tussen die beide rijken in, lag Jeruzalem. Dat hoorde dus soms weer bij de Ptolemeeën. Weet je wel, toen kwam de farao weer en veroverde. Toen was het weer onder de Ptolemeeën. En dan kwam een opvolger van Seleucus, een der Seleucidische koningen dus weer. En die veroverde dan weer terug. En terwijl men door de een veroverd werd, zocht Jeruzalem dus, door de Seleuciden veroverd werd, zocht Jeruzalem steun bij de Ptolemeeën. En als door de Ptolemeeën veroverd werd, zocht steun bij de Seleuciden. Gaat er van stotteren bij die namen. Maar vooruit. En soms moet je die geschiedenis nog kennen ook, want anders kun je Daniël 11 niet volgen. Daniel 11 is een profetie over Seleuciden en Ptolemeeën, die tegen elkaar strijden en over Jeruzalem heen komen enzovoorts. Die draad moet je daar echt volgen. Nou goed, hoeven we gelukkig vanavond niet, dus ik hoef het gelukkig ook allemaal niet te vertellen. In elk geval in vers 10 staat, in vers 8 staat, dat het koninkrijk dus verdeeld werd na de dood van Alexander de Grote. En dat is ook wat in vers 22 staat in het Bijbelse commentaar zelf. Namelijk dat er nu 4 hoorns aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Minder sterk. En ze heet ook niet meer de Grote. Ptolemeus de Grote of Seleucus de Grote, dat komt niet voor. Het wordt weer het niveau van de rugnummers. Hè? Nummer 1, nummer 2 en zo verder. Nou goed, dan vers 9. Uit een van die 4 kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke. En daar is men het al algemeen over eens, dat dat sierlijke is het sierlijke land. En het sierlijke land is Kanaan, het land Israël. Dat is zo zonder meer het westen. Dus dan weet je meteen weer waar die kleine hoorn vandaan komt. Uit het noorden, en dat is de dynastie van de Seleuciden. En dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te beargumenteren, omdat de rest van de geschiedenis dit vanzelf bevestigt. Er staat namelijk wat die kleine hoorn die zo groot werd deed. Hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Nou, het Heer des Hemels is erg groot en ver weg, dus vooruit. Het is toch groot. Hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder. En hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst. Diens heers, of van dat heer, de vorst van die sterren des hemels. Kunnen jullie je nog voorstellen? En van die vorst van die sterren des hemels werd weggenomen het gedurige. En de woning zijns heiligdoms, namelijk de woning, namelijk zijn tempel, werd nedergeworpen. En het heer, heette de sterren des hemels, werd in de afval overgegeven. Daar heb je de afval. Tegen, maar tegen heeft gewoon de betekenis van in plaats van. Ook in het Nederlands. En in het Grieks en in het Hebreeuws, alle talen is dat zo. Griekse anti eventueel, hè. Het werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurig. Nou ja, wat het maar is, offer heeft men ingevuld. En hij wierp de waarheid ter aarde. Stelde er dus de leugen voor in de plaats, blijkbaar. Of een leugen is ook goed. En hij en deed het, dat wil zeggen, hij ging zijn gang. En het gelukte wel. Wel, waar het over gaat is niet zo moeilijk. De sterren des hemels namelijk, want daar gaat het eerst om. Hij maakte zich groter dan het Heer des hemels. Het Heer des hemels, of de sterren, is kennelijk de uitbeelding van Israël. Of wat er van over was in zijn dagen, dat is dan in elk geval een Joodse staat, Judea. Een Joodse staat, voor zover het een staat was, daar kun je over discussiëren, maar in elk geval de Joden, niet de Joden, een deel van de Joden was in de dagen van de Medo-Persische ballingschap teruggekeerd uit de ballingschap, had niet alleen een tempel gebouwd, maar ook Jeruzalem als stad gebouwd. Enzovoort. En zelfs bij gelegenheid hadden ze koningen. Maar dat kwam pas hierna, de tijd van de Maccabeën. Want dat is een dynastie van Judas de Maccabeer, waaruit koningen voortkwamen. Meestal noemt men ze niet zo, althans in de ongewijde geschiedenis niet. Men noemt ze dan de Hasmoneën. Maar goed. Maar het waren officieel koningen, echter niet uit het huis van David. Maar niettemin eigende zich het koningschap toe uit de Joden. Maar waar het om gaat is dit. Want ik kan het toch niet uitgebreid vertellen. En dat heeft ook geen zin, denk ik ook altijd. Dat vind ik ook altijd moeilijk. Want je moet de geschiedenis kennen. Dan herken je hem wel. En als je de geschiedenis niet kent, moet ik die geschiedenis gaan vertellen. En het is niet eens Bijbelse geschiedenis. Dus dat vind ik toch wel wat lastig. Maar waar het om gaat is dit. De sterren des hemels staat kennelijk voor Israël. Begrijp je me goed, men zou dat niet de verkeerde conclusie uittrekken. Maar het idee is dat sinds Genesis 1, de vierde dag, sterren des hemels staan voor lichten in de wereld. En overdrachtelijk gezien hebben wij de vraag, ja, maar wat is dan licht in de wereld? Dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is Israël in elk geval, want Israël is gesteld om tot licht te zijn hier op aarde, maar dan in geestelijke zin. Een licht uit de hemel afkomstig overigens, want het gaat om het woord Gods dat aan hen, aan Israël en later specifiek de Joden, is toebetrouwd, opdat zij dat licht van het woord Gods zouden bewaren en zouden laten schijnen in de wereld. Dat is nou eenmaal de functie van het priesterlijke volk. En dus wordt het priesterlijke volk eventueel uitgebeeld als het Heer des hemels. Abraham heb ik het nagevraagd en die begreep het probleem niet.
Jozef is er ook van.
Jozef is er ook van. Maar ik begin met Abraham natuurlijk, want bij Jozef waren het maar zo'n maan en 12 sterren. En bij Abraham was het zoals het zand der zee zal u zaad zijn, maar ook zoals de sterren des hemels zal u zaad zijn. Begrijp je me goed? Ik ken ook de gedachte dat het zand der zee dat zou slaan op Israël en de sterren des hemels slaat op de gemeente, omdat de gemeente nog eenmaal een hemelse roeping, erfenis en positie zou ontvangen. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen, maar ik denk toch dat we de uitspraken dan wat onrecht doen en te veel verschil maken waar het niet gemaakt zou moeten worden. Tenslotte, de gemeente kan je ook beschouwen als zand der zee. Het is namelijk verzameld uit de zee der volkeren, zoals het met Israël zou gebeuren. Zie? En aan de andere kant, als er al een volk is van koningen en priesters, wel, het is Israël, het is ook de gemeente. Ik kan het verschil niet zo goed zien. En bovendien, als je zegt, Heer des hemels, sterren des hemels, bij Abraham is de gemeente, dan moet je het hier eigenlijk ook als eerste optie naar voren brengen. En er is geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Het gaat over Israël. Ik zou licht brengen vanuit de hemel op de aarde. En in verband met de bedelingen leg ik dat ook altijd uit. Vierde bedeling is die van de roeping van Israël onder de wet. Aan hen zijn de woorden Gods toebedrouwd, aangesteld tot priesterlijk volk, tot licht der wereld en wat het maar wezen mag. En komt overeen met de vierde dag van Genesis. En daar vind je inderdaad zon, maan en sterren geplaatst. Hè? Die heerschappij zouden hebben, lichten tot heerschappij. Leuk, hè? Lichten staat voor priesterschap, omdat het gaat om licht, het woord van God. En tot heerschappij staat voor koningschap. Leuk, hè? Dan heb je koninklijk priesterlijk volk, sterren des hemels. Nou goed. Hij werd groot tot aan het Heer des hemels. Dat wil zeggen, tot aan Israël. Hij kreeg macht over Israël. Hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren. Dus van Israël. Maar dat is het Joodse volk, want de 10 stammen waren al lang in ballingschap, hè? Hij wierp er van ter aarde neder en hij vertrad ze. Begrijp me goed, als sterren vernederd worden, dan komen ze op de aarde terecht. En als Israël vernederd wordt, nou ja, dan wordt het vernederd. Ontheiligd, ontwijd, in de eer aangetast en wat het maar wezen mag. En bovendien, vernedering van een mens betekent in de praktijk dat aan die mens een identiteit als het ware ontnomen wordt. En voor zover dat kan. Een belediging is ook een belediging omdat daardoor iemand in zijn eer en naam, reputatie en dus zijn identiteit, wat is in zijn wezen, wordt hij aangetast. Dat is een belediging. En dat is dus ook vernedering. En als je het Joodse volk wil vernederen, dan moet je het volk hun godsdienst, hun religie afnemen. Want daaraan ontlenen zij in hoge mate en in de eerste plaats hun identiteit. En waar zoveel christenen zijn die zoveel respect hebben voor het Joodse volk, vinden zij dus ook dat we hen het evangelie niet mogen brengen. Dat is de kortste verklaring die ik ken. Zo snel zeggen zij het niet, maar ik wel. Ze vinden dat wij het evangelie niet mogen brengen, want daarmee nemen we hen hun religie af. En daarmee hun identiteit. En we beschouwen het als beledigend voor de Jood dat wij aan hen het evangelie brengen. En men noemt ons, men noemt degene die aan de Joden het evangelie brengen, dus ook nog wel eens antisemitisch. Ja. Echt wel. Het is er nog niet van gekomen, geloof ik. Maar het scheelt niet veel of daar komen nog processen over. Voor de rechtbanken wel. Maar goed, mijn vader zei in de tijd, ik wou dat ze het deden. Ze mogen mij wel zo'n proces aandoen. Krijg je de gelegenheid om in de publiciteit en op hoog niveau eens wat te zeggen? Toch? Maar helaas, het is niet. het is hem niet gelukt. Goed. Maar hij wierp ze te neder, ter aarde, hij vertrad ze. Wij weten hoe dat is, want we kunnen gewoon in het geschiedenisboekje de volgorde van de gebeurtenis volgen. Namelijk uit die dynastie der Seleuciden kwam voort Antiochus Epiphanes, wat een zeer hoogmoedige bijnaam was. Antiochus de geopenbaarde betekent dat. En het impliceerde de geopenbaarde godheid. Hij beschouwde zich als de verpersoonlijking van God. Nou, van Zeus was de bedoeling natuurlijk. Maar goed. Antiochus. En die man die was gewoon krankzinnig. Men zegt dat hij aan geslachtsziekten leed en dat soort dingen meer. Dat zal allemaal wel, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar hij heeft inderdaad verschrikkelijk huisgehouden in Jeruzalem. Ik zeg altijd, je kunt het nalezen in de apocryfe boeken der Maccabeën. Maar ik zeg ook, je kan het beter niet doen voordat je gaat slapen. Want dan is slecht voor je nachtrust. Het is heel verschrikkelijk wat er toen allemaal gebeurd is. Maar in elk geval, wat er gebeurd is dit in het algemeen. Ik zeg het nu maar kort en laconiek. Maar wat in het algemeen gebeurd is in elk geval dat het Jodendom als zodanig verboden werd. En dat hield in de praktijk. In de eerste plaats in dat de Joodse godsdienst verboden werd. Besnijdenis werd verboden op straffen van de meest verschrikkelijke martelingen. Die ook daadwerkelijk zijn toegepast en die ook worden beschreven in die boeken. Weet je andere, Flavius Josephus beschrijft dat ook allemaal. En in de tempel werden varkens geofferd, het meest onreine dier wat een Jood zich kon denken, werden varkens geofferd voor een beeld van Zeus dat daar was opgericht. Nou, in ieder geval een gruwelijke tijd is ongeveer geweest in het jaar 70 voor onze jaartelling, officieel. De periode heeft een jaar of drie geduurd, want de Joden kwamen in opstand uiteraard en tamelijk fanatiek. Inderdaad, onder leiding van dat huis van de Maccabeën, of de Hasmoneën, zo u wilt. Het heeft ertoe geleid dat men drie jaar later, heeft men opnieuw de tempel gereinigd en opnieuw weer ingewijd enzovoorts. En die familie van die Maccabeën heeft zoveel invloed gekregen dat twee, drie generaties later de opvolger van Judas de Maccabeër tot koning werd uitgeroepen. Dat is een tijdje zo gebleven. Maar goed, niet erg officieel was dat koningschap hoor, maar binnen het Jodendom werd het toch voor de gelegenheid erkend. Maar het is een verschrikkelijke gebeurtenis die inderdaad tot gevolg had dat het Joodse volk, in de afval, in een andere godsdienst werd overgegeven, verplicht en onder dwang dus. En dat er sprake was van de aanbidding van een beeld gewijd aan Zeus, maar in de praktijk dus gewoon aan de god deze eeuw, god deze wereld, overste deze wereld, en dat is dus gewoon Satan. Dat is in het verleden gebeurd. Daarna staat er in vers 12, vers 13. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zei tot de onbenoemde die daar sprak: tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Heb je die? Later wordt het in Matthäus door de Heer Jezus samengevat. De uitdrukkingen, de gruwel der verwoesting. Dat is dus de verwijzing naar enerzijds Daniel 9, maar anderzijds net zo goed naar Daniel 8, vers 13. Afgoderij waarover verwoesting zou komen, was de bedoeling. Maar de vraag is hier, hoe lang zal dat duren? Hier begint die afval, wordt aangekondigd dat het zo zal gaan. Het Heer zal in de afval worden overgegeven. De vraag is nu hoe lang, en daar wordt het gecompliceerd. Daar is een goede reden voor. En dat is eigenlijk de clue van het hele hoofdstuk. En eigenlijk van nog veel meer van deze hoofdstukken. Hier wordt een lijn van de geschiedenis gevolgd op voorhand. Er wordt een lijn uitgezet van wat er zou gebeuren. Maar onderweg springt het verhaal ineens over naar een periode die in onze dagen ook nog steeds toekomst is. Als je het populair zegt, maar dit is de vereenvoudigde versie die ik je nu vertel. Als je het populair zegt, het verhaal breekt ergens af. Er wordt een ontiegelijk eind. Wat is het ontiegelijk? Wat betekent dat? Even. Wordt een ontiegelijk eind overgeslagen. En daarna gaat het verhaal weer verder. En dan gewoonlijk op zo'n manier dat het toch netjes aan elkaar past. Je merkt niet meteen dat er wat mist, maar er mist wel wat. Dat is de vereenvoudigde versie. In de praktijk is het iets gecompliceerder. In de praktijk gaat het verhaal gedurende een stukje, het laatste stuk van de oude geschiedenis, gedurende een stukje wordt tegelijkertijd al gesproken over dat wat in de toekomst zal gebeuren. De overgang is daar, je weet nooit precies waar. Maar in de praktijk liggen die dingen over elkaar heen. En dat is heel nuttig voor het profetische aspect van het schriftgedeelte. Want dat betekent dat een gedeelte wat in het verleden al vervuld geworden is, tegelijkertijd model staat voor de toekomstige vervulling van het verhaal. Alleen dan zal het verder gaan. Als je deze geschiedenis volgt, nou ja, ik bedoel, als je deze profetie volgt en toepast op de geschiedenis, hetzelfde zou je ook doen in Daniël 11, en dan wordt dit nog eens een keer bevestigd, want er komt hetzelfde ongeveer ook voor, zal blijken dat je de generaties vanaf Alexander de Grote, je volgt ze netjes, en dan kom je inderdaad terecht, generatie voor generatie, bij deze Antiochus, de vierde heet hij, bijgenaamd Epiphanes. Dat is een prachtig beeld van de antichrist natuurlijk, want de antichrist is de geopenbaarde, de baarlijke is het Nederlandse woord eigenlijk, maar vooruit, duivel. God deze eeuw, daarom heet hij ook zo. Antiochus Epiphanes was niet de antichrist of zo, en hij was ook niet de duivel. Zie. Maar het verhaal houdt daarop, want hier wordt het begin vermeld, namelijk... Het Heer wordt in de afval overgegeven. Daarna wordt de vraag gesteld, hoe lang duurt dat nou? En het antwoord is, tot 2300 avonden morgens. Daar kun je dus niks mee. Daar denk ik altijd, en hoeveel is 3 × 80? Maar, hoe is dat? Wordt het moeilijk, hè? Ja. Nou goed. 2300 avonden morgens. Iedereen begrijpt dat het een cryptische uitspraak is, dat er een geheim in zit, dat er iets mee aan de hand is. Je kunt 2300 kun je lezen en dan gokken wat het moet zijn. Avonden morgens, ja, de lentes, kan dat ook? Zo reken je jaren soms, dat noem je het lentes, om een of andere reden. Maar de lente is officieel van oudsher het begin van het jaar. Avonden morgens, ja, dat is... Een dag misschien. Die begint met de morgen en eindigt met de avond. Dan heb ik weer een vraag, waarom staat er een avond en morgens? En dan zal iemand wel weer zeggen, omdat de dag met de avond begint en eindigt met de morgen. Maar dat is niet waar hoor. Je krijgt er dus sowieso problemen mee. Bovendien, ik herinner me de tijd dat ik deze dingen voor het eerst bestudeerde. En ik heb me wild gerekend. 2300. Het punt is namelijk dat wij weten wat de data zijn in de geschiedenis van Antiochus Epiphanes. Het staat namelijk in de boeken van de Maccabee. Ik heb het niet onthouden, ik vind het ook niet nodig om het te noemen. Als je het weten wil, zo geïnteresseerd bent dat je het weten wil, dan kun je het zelf ook nazoeken natuurlijk. Maar er worden data bij gegeven, de zoveelste dag van de zoveelste maand van het jaar enzovoorts. Nou, je komt op geen manier tot 2300. Je komt maar net tot... Zal ik het anders zeggen. Flavius Josephus meldt later op twee verschillende plaatsen, want hij heeft twee verschillende reekse boeken geschreven. De ene is Joodse oudheden en de andere is Joodse oorlogen. In één van die reeksen zegt hij, het duurde 3,5 jaar. Precies zo lang als Daniël in zijn profetie gezegd had. Schrijft hij erbij. Vanaf de ontwijding van de tempel tot de herinwijding van de tempel. Maar in de tweede reeks van boeken, ik weet niet wat het eerste was, daar zegt hij het was 3 jaar. En dat komt ook overeen met de data die in de boeken van de Maccabeeën genoemd worden. 3 jaar. Maar geen 3,5 jaar. Maar hoeveel dagen is 3 jaar?
1095.
Wat zei je, 1095? Ik? 1080. 1080. Het is makkelijk genoeg om het uit te leggen. Maar goed, laat maar zitten. 1080, dat is nog niet de helft van 2300. Dus dat krijg je met geen mogelijkheid, kloppend. Toch? Ik heb er nog nooit een verklaring. Ik herinner me niet, laat ik het zo zeggen, want ik weet het niet echt. Na zoveel jaren weet ik dat niet zeker meer. Maar ik geloof dat ik er nooit een verklaring voor gevonden heb. Voor dit, er zijn er die zeggen, ja, de 2300 jaar vanaf Antiochus tot aan dat de tempel ingewijd zal worden in de wederkomst van Christus of het duizendjarig rijk of wat het maar wezen mag. En zal het al die tijd ontheiligd zijn, maar u en ik weten, er is niet eens een ontheiligde tempel in onze dagen. En bovendien 2300 jaar, dat lijkt me veel te ver, geregeld vanaf 170 voor onze jaartelling. Daar komt met een heleboel andere profetieën toch niet mooi uit. Dat kun je wel beweren, kun je makkelijk beweren. Omdat, ja, dan duurt het nog heel lang voor het vervuld zou zijn geworden. En dan moet je de herinwijding van de tempel in de dagen van de Maccabeeën, moet je dus over het hoofd zien. Moet je dus gewoon niet tellen. Dat betekent dat de tempel ontheiligd gebleven is in de dagen van de Maccabeeën, maar ook in de dagen van de vernieuwing van de tempel in de tijd van Herodes. De tempel die er stond zoals die er stond in de dagen van de Heer Jezus enzovoorts. En dat was niet zo. Er werd de Joodse godsdienst gepraktiseerd zoals het was in de dagen voor Antiochus Epiphanes en na de ballingschap uiteraard. Dus je komt daar niet mee weg. Mijn idee is als volgt. Ik geloof dat hier de tijd gemeten wordt uit de dagen van Antiochus Epiphanes. Dus pak een beetje die drie jaren. Hoe lang het echt was weten we niet. Maar pak een beetje 3 jaar. Maar dat hier ook gemeten wordt de tijd waarin de heilige plaats, het is niet eens een tempel, maar de heilige plaats in Jeruzalem ontheiligd zal zijn in de dagen van de antichrist. Dat wil zeggen de tweede helft van de 70ste week van Daniël minstens. En dat zijn 1260. En met die 1080 erbij, van die 3 jaar uit het verleden, kom je redelijk in de buurt en verder red ik het ook niet. Maar dat komt tenminste in de buurt. Zie? En daarna zeg ik, nou ja, ik weet het ook niet, want de tempel wordt ontheiligd in het midden van de 70ste week van Daniël. Tot het eind van de 70ste week van Daniël is dan 1260 dagen, avond en morgen zoals u wil. Maar om dan te zeggen dat op dat tijdstip de tempel of de heilige plaats gereinigd is, nee, men zou zelfs nog 7 maanden lang het lijken ruimen in het land. Daarna, volgens, heb ik net niet meer gelezen vorige keer uit Ezechiël 39. Dus nauwkeurig weet je er toch niet waar dat op uit zou moeten lopen. Maar dit lijkt me de meest voor de hand liggende. Waar we dan mee te maken hebben, is met een tijdrekening die eveneens onderbroken is. Een stuk in het verleden en een ander stuk in de toekomst. En zo sluit je weer bij elkaar aan. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende, maar ik steek mijn hand niet voor in het vuur. Als ik een tweede optie moet noemen, dan zeg ik, er wordt helemaal niet meer gesproken bij die tijdrekening over de dagen van Antiochus Epiphanes, maar er wordt uitsluitend gesproken over de 70ste week van Daniël en wat er verder volgt. En dan betekent het gewoon dat die periode van 2300 begint in het midden van de 70ste week, nadat er 1260 voorbij gegaan zijn bij aan het eind van de 70ste week. En de rest van de periode van 2300 is dus de tijd vanaf het eind van de 70ste week totdat de heilige plaats weer geheiligd zal zijn. Dat zou ook kunnen, maar het lijkt mij toch niet erg belangrijke gegevens die daarmee naar voren komen. Dus het lijkt mij een tweede optie. Maar ik kan hem ook niet controleren. Dus ik laat het er maar bij dan. Ja, kijk, dat is het vervolg op het verhaal. Hè? Want de onderbreking, die theorie die ik het eerst noemde, pak een beetje 1080 dagen, nou ja, in ieder geval 3 jaar ongeveer in de dagen van Antiochus en de rest minstens 1260 in de toekomst, dat levert ongeveer dit getal op. Maar vervolgens staat er 2300 avonden en morgens. Die kan ik lezen als avond en morgens. Ja, in 2 verschillende tijden speelt het zich af. Eenmaal in avond, eenmaal in morgen, om zo te zeggen. Of andersom, net zo u wilt. Zullen zijn twee verschillende tijden die samen opgeteld worden. Zie. En bovendien, vers 15, het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand en ziet, er stond voor mij als een gedaante eens mens. En ik hoorde tussen Ulai eens mensenstem die riepen, zei, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. Nou willen we het wel eens weten, maar wat gebeurde? Hij kwam nevens waar ik stond en als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Hebben jullie? Ik viel op mijn aangezicht, zegt Daniël, en dan wordt er tot hem gezegd, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dat waren niet de dagen van Antiochus Epiphanes. Op zijn vroegst is dat de dagen van de Heer Jezus. Maar meer voor de hand liggend is de dagen van zijn definitieve komst... om de vervallen hut van David op te richten. Dus het is nog toekomst. Die tijd van het einde dus. En als hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en stelde mij op mijn standplaats. En het verhaal is en blijft... Maar ik kan het niet argumenteren verder. Ik kan het niet bewijzen. Maar het verhaal is en blijft, als de profeet in een diepe slaap valt... dan betekent het dat hij een stukje van het verhaal gemist heeft. En dat is precies de bedoeling. Want de diepe slaap van Daniël beeldt uiteindelijk hetzelfde uit... als de eerste keer dat er iemand in een diepe slaap viel... In het opzet leg ik er parallellen naast dus, hè, om het wat sterker te maken. Dat was Adam. En toen Adam in een diepe slaap... Wat staat daar? Diepe slaap, ik zal het uitdrukken. Toen Adam in een diepe slaap viel, werd er uit hem zijn vrouw geformeerd. Want het is de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling waarin de Heer zich verbergt. Niks van zich laten horen. Maar toch gebeurt er wel het een en ander... Maar vooruit. Diepe slaap staat voor die, wat wij dan elders noemen, naar aanleiding van Daniel 9, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Niet in de geschiedenis, maar onderbreking in de tijdrekening. Want daar gaat het dan om, zoiets is het. De bedeling der verborgenheid passeert. En dat vind ik een sterke aanwijzing om te concluderen dat die 2300 avonden weliswaar begonnen bij Antiochus Epiphanes, maar pas voltooid zullen zijn in de wederkomst van Christus. En dus logischerwijze zit er een onderbreking in. Of het duurt nog pak een beet 130 jaar voor het zover is. Tot aan het eind van de 70ste week. Daar reken ik ruwweg 2300 jaren vanaf 170 voor onze jaartelling enzovoorts. Maar die acht ik heel onwaarschijnlijk. En dan nog, hoezo die diepe slaap? Hoezo die onderbreking in het verhaal? Die onderbreking wordt genoemd juist als het gaat om 2300. Daar wordt naar gevraagd, hoe lang zal het zijn? Er wordt nog gezegd 2300. En Daniël zocht het te begrijpen, hij begreep het niet. En als Daniël iets niet begrijpt, krijgt hij van de Heer een profetie, krijgt hij antwoord, of komt er een engel om hem wat te vertellen. Dat gebeurt nu ook. En die zegt, nou ja, het duurt er tot de tijd van het einde. En terwijl je vertelt, sukkelt Daniël in slaap. Ja, dat is wat het is. En daarom splits ik de 2300 dus. Maar je komt in ieder geval terecht... In ieder geval ook in de uitdrukking, het zal zijn tot de tijd van het einde, kom je terecht ver voorbij de tijd van Antiochus Epiphanes, namelijk je komt terecht in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik kan ook niet missen, want nu komt de verklaring, vanaf het begin af aan. Hè? Er staat, hij werd er op zijn standplaats gezet, Daniël, en dan komt het verhaal. Ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten tijde deze gramschap, vers 19. Want ter bestemde tijd zal het einde zijn. Maar dat brengt je aan het eind van de 70ste week. Het einde van die heidense heerschappij over Jeruzalem. Het brengt je dus bij de definitieve komst, de tweede komst zo u wilt, van de Messias. En dat is heel wat verder dan Antiochus. Nou, dan staat er, maar dat heb ik al gelezen, de ram... Er staat voor de Meden en Perzen, de bok staat voor Alexander de Groot en zijn Grieks-Macedonische Rijk, wordt verdeeld in vier. En dan vers 23. Kijk, vers 22 komt overeen met vers 9. Nee, komt overeen met vers 8. De hoorn brak en er kwamen op aan de zelfsplaats vier aanzienlijke hoorns, naar de winden des hemels. Komt overeen met vers 22. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Zie, dan loopt het gelijk. De visioen en de verklaring. Alleen in het visioen zelf staat dan in vers 9. Uit één van die vier kwam voort een kleine hoorn. En dat is Antiochus uit de Seleuciden. En in vers 23 zoek je dan dus de verklaring, maar daar staat... Doch op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben... Dan ben je dus ineens die afval uit vers 12 ook al voorbij. Zie. Als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben... Zo zal er een koning staan stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Maar dat is niet de beschrijving van Antiochus Epiphanes. Op geen manier. Zien. Bovendien, het laatste huns koninkrijks, was ook niet de dagen van Antiochus. De Seleuciden hebben nogal een flink poosje huisgehouden. Bovendien zou je die uitdrukking moeten lezen binnen het kader van Daniël. En van in Daniël 7 staat dat die oude wereldrijken, inclusief het Griekse van Alexander de Grote en zijn opvolgers, dat daarvan staat dat die rijken zullen bestaan tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En bovendien, het Griekse Rijk wordt voorgesteld door het koper in het beeld van Nebukadnezar, maar het koper werd pas vermalen toen de steen viel op de tenen van ijzer vermengd met leem. En al die tijd bestond dus dat koper en daarmee het Griekse Rijk ook. Nog afgezien van dat in het algemeen heel onze westerse cultuur of beschaving Grieks wordt genoemd. Wordt als Grieks beschouwd. Want wat, dat hebben we aan Alexander de Grote te danken. Of te wijten, net zo je wil. Maar hij bracht een Griekse cultuur over de toenmalige wereld en die is nooit meer weggegaan. En heeft zich inderdaad uitgebreid naar Europa. En is in de tussentijd bewaard geworden door de islam. Ja, ja, dat is zeker. Maar goed, dat maar even buiten beschouwing gelaten. Op het laatst huns koninkrijks, dat moet nog komen en het bestaat nog dus. Als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, tot een climax zullen komen, als de afgoderij ten top gevoerd wordt. En u weet natuurlijk al lang, dat is in de dagen van de antichrist uiteraard. Valse profeet en zo verder. Dan zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Waar heb ik dat toch meer gelezen? Openbaring 13, vers 1 en 2. Er zal een beest komen, een koning, een beest. Even naast leggen, of maak ik het te moeilijk? Kan ik net even voor de pauze, kan het net even, hè? Openbaring 13, eerste vers. Dat is de enige manier waarop het werkt. Als je het niet in je hoofd hebt, moet je bladeren naast elkaar leggen en om beurt te lezen. Openbaring 13, vers 1. Ik zag een zee, uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Lijkt erg op die beesten uit Daniël 7, maar die heb ik nog niet besproken nu. Maar het gaat over het laatste wereldrijk. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, op zijn hoofden was de naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als een beersvoet en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht. En via die uitdrukking kwam ik er terecht. Want er stond in Daniël 8 vers 24. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Dat wil zeggen, hij krijgt die kracht ergens anders vandaan. En in Openbaring 13 krijg je zo'n beest en er staat, de draak gaf hem zijn grote kracht. Aha. En wat er dus in Daniël 8 niet, nog net niet bij staat, staat er hier in Openbaring wel bij. Dat sluit perfect op elkaar aan. Heb je die? En dat het klopt, dat kan je missen, maar dan moet je er eigenlijk Daniël 7 ook nog naast leggen. Want Openbaring 13 vers 2 zegt, ik beest dat ik zag was een pardel gelijk. En u weet hoe dat is, de gangbare verklaring zegt, nou het had iets van een pardel, dat is een luipaard. Hè? Het had iets van een luipaard, het had iets van een beer en het had iets van een leeuw. En de leeuw, de beer en de luipaard zijn achtereenvolgens in Daniël 7 de uitbeelding van het Babylonische, het Medo-Persische en het Grieks-Macedonische Rijk. Waarbij de luipaard, overigens, het Grieks-Macedonische Rijk voorstelt. De leeuw, de beer en de luipaard. Hebben jullie? Maar er staat niet, het had iets van al die drie. Zo staat het er niet. Er staat, het was een pardel. Het had alleen iets van die andere twee. Hebben jullie nog? Had voeten als van een beer, mond als van een leeuw en niet een staart als van een luipaard. Nee, het hele beest was een luipaard gelijk. Als je het uit moet tekenen, ben je het verhaal al kwijt dus, eigenlijk. Lijkt mij, ik zou niet weten hoe je dat tekenen moet. Want wat er staat is, het is een pardel gelijk, een luipaard. En de luipaard, is een uitbeelding. In Daniel 7, daar ben je helemaal terug, is in Daniel 7 de uitbeelding van het Grieks-Macedonische Rijk, waarmee ik meteen even gauw, sneller kan ik het ook niet, heb aangetoond dat dat laatste wereldrijk moet beschouwd worden, weliswaar als een voortzetting van al die rijken die geweest zijn, omdat het eigenlijk één rijk is, onder leiding van de duivel zelf, de god deze eeuw, de overste deze wereld. Maar als het al overeenkomsten heeft met een tevoren bestaand rijk, als het op een van de voorgaande lijkt, dan is het rijk van Alexander de Grote. En niet het Romeinse Rijk dus. En voor alle duidelijkheid, en dan hou ik echt op. In het algemeen verwacht men het herstel van het Romeinse Rijk berust op een noodlottig misverstand. Het misverstand is dat men sinds eeuwen de naam Babel gestempeld heeft over de naam Rome heen. Daar komt het vandaan. En dus een rijk met Babel als hoofdstad beschouwt men als een rijk met Rome als hoofdstad. En dus de herleving van het Romeinse Rijk, maar het is een groot misverstand. Het gaat om de herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat blijkt ook uit de uitspraken van verdere uitspraken van Openbaring 13 en meer in bijzonder ook die van Openbaring 17. En het laatste zijns rijks, ik ben terug in Daniel 8 vers 23, op het laatst huns koninkrijks als ze de afvalligen op het hoogste gebracht hebben, dat is inderdaad het herstelde rijk van Babel. Het Grieks-Macedonische Rijk heet het dan, het is namelijk een rijk in het Midden-Oosten primair met Babel als hoofdstad. Met een godsdienst gewijd aan de antichrist dus in de praktijk. En dat is die andere figuur die dan in de rest van Openbaring 13 genoemd wordt. We waren in het laatste deel van Daniel 8, vers 23. Op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, zal er een koning staan stijf van aangezicht. En hoewel het visioen zelf dan in vers 9 terechtkomt bij Antiochus Epiphanes, zijn we in vers 23 bij de verklaring niet terecht bij Antiochus Epiphanes, maar integendeel bij het antichristelijke rijk. Niet bij de antichrist zelf, die koning stijf van aangezicht en raadselen verstaande, dat is niet de antichrist, maar het is de menselijke koning, zal ik maar zeggen, machthebber over dat laatste wereldrijk. De antichrist zelf is daar niet de koning van, je zou bijna kunnen zeggen de hoge priester, maar in ieder geval de grote leraar, de valse profeet. En voor de goede orde, ik weet niet of u me nou zo snel volgt, in Openbaring 13 zijn sprake van twee beesten. De ene is gewoon één mens en de draak gaf hem zijn grote kracht. De tweede wordt genoemd valse profeet. In Nederland in het algemeen, zeker in Maranatha-kringen, dan denk je dus inderdaad aan het zoeklicht en wat daaromheen hangt, daar noemt men de eerste de antichrist. En men spreekt dus ook over de antichrist en de valse profeet, alsof het er twee zijn. Ik geloof dat dat een misverstand is, ik ben niet de enige trouwens. Ik geloof dat het een misverstand is. Ik geloof dat de term antichrist, die door Johannes gebruikt wordt, alleen maar door Johannes, in 1 Johannes en 2 Johannes, de eerste twee brieven, dat het term is voor de valse profeet. Dat kan ook niet missen, want je leest gewoon in Johannes en je kijkt wat Johannes over antichrist zegt, en hij zegt dat is een valse leraar. Dus dat kan niet missen. De valse profeet is de antichrist. Dat maakt het lastig, want dan hebben we niet meer een andere term voor dat eerste beest. En dat maakt het dus heel lastig. Ik noem hem dus ook altijd maar het eerste beest. Maar het eerste beest uit de Openbaring is een mens. Afstammeling van in elk geval Abraham, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Uit die lijn komt hij voort. De gepasseerde eerstgeborene, om zo te zeggen. Dus gewoon een mens. Alleen hij krijgt zijn kracht van de draak. Van de duivel. En dat is de antichrist, want de antichrist is echt niks anders. Ik kan er absoluut niks anders van maken. Het is niks anders dan de duivel zelf die op aarde geworpen is. En hij is een engel. En als een engel op aarde terechtkomt en daar ook niet meer af kan, bij wijze van spreken, dan heeft hij een mannelijk lichaam. Heb je dat? Niet het lichaam van een andere mens waar hij in kruipt. Gewoon zijn eigen lichaam. Zijn eigen verschijning. Zoals het was met Gabriel en noem maar op, hè. De engel des heren in het Oude Testament enzovoorts. Dat is de antichrist. Zie. Dus er is niet sprake van dat iemand bezeten wordt of zo. Dat kan trouwens niet, want bezetenheid wordt veroorzaakt niet door engelen, maar wordt veroorzaakt door demonen. En dat is een heel andere categorie. Het zijn wel geestelijke wezens tot op zekere hoogte, maar dat zijn geen engelen. Dat is een heel ander verhaal. En engelen bezetten mensen niet, dat is wat demonen doen. Maar engelen verschijnen gewoon op aarde in hun eigen lichaam. En als de duivel op aarde verschijnt, omdat hij op aarde geworpen wordt, verschijnt hij in zijn eigen lichaam. Zie? En hij treedt op als valse leraar. Dat is hij altijd al, vanaf den beginnen. Een valse leraar, een die de leugen stelt tegenover de waarheid. Of willekeurig welke leugen stelt tegenover de ene waarheid. Dat is de duivel, de leugenaar van de beginnen. En dus de valse profeet. Zie? En daarmee de valse messias.
Staat er ook weer geschreven dat de Heere God alleen een ander lichaam kan aannemen?
Nee, engelen verschijnen op aarde en hebben dan toch een eigen lichaam. En aan Maria verschijnt toch Gabriel, was het? In een eigen lichaam. En dan staat er een man, een mannelijke gedaante namelijk. Maar het is een engel, in zijn eigen lichaam.
Bij de opstanding.
Ja.
De islam. In de afgelopen, daar ook een lichaam van de Satan, of hij als sprak hij door.
Ja, nou wordt hij, broeder, iets ingewikkelder. Dus dan praat ik even off the record, maar de recorder loopt toch mee, dus dat schiet ook niet op. Ik geloof dat die Maitreya, dat de antichrist is. Dat wil zeggen dat de duivel is. En als hij verschijnt, is dat gewoon een verschijning van de duivel. Nog niet definitief, maar het is het wel. De verhalen over hem, die serieus verteld worden, is dat hij, wanneer hij dat wil, kan beschikken over een lichaam, een eigen lichaam. Niettemin kan hij verschijnen in elke gedaante die hij wil. Ik weet dat het als een sprookje klinkt. Maar goed, hij kan zichzelf dus één lichaam aanmeten, zou ik maar zeggen. En dat impliceert dat hij kan verschijnen als een slang. En dat is ongetwijfeld wat hij in de tijd in de hof gedaan heeft.
Ik kan Bin Laden ook niet vangen,
zeker? Misschien dat een slang Bin Laden kan vangen, ja. Wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Dus hopelijk doorbreekt hij nog eens een muur. Maar te denken dat iemand als Bin Laden of Arafat of iets maar is de antichrist zou zijn, dat kan sowieso niet, omdat het gewoon mensen zijn met een afstamming. Maar het kan wel zijn dat op een of andere wijze zij dat eerste beest zijn uit Openbaring 13. Namelijk die mens die de macht zal krijgen. Zie? En van wie krijgt hij die dan? Ja, van de draak. En hier staat dus niet uit zijn kracht, maar Openbaring staat de draak. Het tweede beest uit de Openbaring 13, dat is de antichrist, dat is de duivel zelf. Hij ziet eruit als een lam met twee lamshoorns gelijk, maar hij sprak als de draak. Toen heb ik dat, staat erbij, toen heb ik dat nagevraagd aan, nou, heb ik nagevraagd aan Isaac.
Oh ja, ja.
En die zei, al ziet hij eruit als Esau, zijn stem is die van Jacob. Het was Jacob. Mijn stem bedriegt niet, kennelijk. En als daar staat, hij sprak als de draak, dan weet je het. Hij is de draak namelijk. Al zag je er dan niet zo uit. En daarom staat erbij, hij sprak als de draak. En wij herkennen hem dan dus. Dat is wat het is. Hè? Nou goed. Misschien dat ik een andere keer daar wat uitgebreider op inga. Naar aanleiding van de volgende zinnen uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar vanavond nog even niet. Ik wou het even houden bij die afval waarover hier gesproken wordt. Maar er staat dan over die figuur, die koning. En nogmaals, dat is dus niet de antichrist, maar het is wel het hoofd van het antichristelijke rijk. Maar het rijk als zodanig is gebaseerd op een leer. En die leer is die van die antichrist, de valse profeet. En er staat er dus een koning, stijf van aangezicht, raadsel en verstaande, ongetwijfeld afstammend van wat ik net al zei. Moet dus voortkomen, in ieder geval uit de Arabische wereld. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En zoals Openbaring dan zegt, nee, hij kreeg zijn kracht van de draak. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen. Hij zal voorspoedig zijn dus. Hij zal de sterken mitschaders het heilige volk verderven. En hier wordt dus letterlijk verklaard wat dat Heer des Hemels uit vers 10 betekent. Het Heer des Hemels, de sterren des Hemels, maar in de verklaring heet het heilige volk. Dan zou je zeggen, dat moet de gemeente zijn. Maar dat kan niet. Omdat het in de 70ste week van Daniël is. En dan is de gemeente dus al weg. Dus het is niet de gemeente, wat is het dan wel? En dan kom je dus toch weer terecht bij Israël. En meer specifiek het Joodse volk. Hij zal het heilige volk verderven. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Precies. Dat wil zeggen onder zijn bescherming, in zijn hand. Alles wat hij in zijn hand heeft, waar hij macht over heeft, daarin heerst de leugen. En hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven. En zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. En dan staat er weer, het gezicht van avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. Hetgeen dan toch betekent dat die 2300 op een of andere wijze iets van doen moet hebben met de gebeurtenissen in de toekomst alsnog. Nou goed. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Hetgeen toch tamelijk ondubbelzinnig eveneens verwijst naar de eindtijd, de dagen van de wederkomst van Christus. En weer volgt dan, toen werd ik Daniël zwak en was enige dagen krank. En daarna stond ik op en deed des konings werk. Daniël is hier uitbeelding van Israël zelf. Hij valt neer, valt in slaap, staat weer op. En nadat de verklaring komt, gebeurt precies hetzelfde nog een keer. Wordt ziek enzovoorts. Vervult zijn functie niet, is in de ziektewet of zo. En dat is de situatie van Israël officieel in onze tegenwoordige bedeling. Niettemin, dit schriftgedeelte gaat uitgebreid in op die afval en hoe die ontstaat. Het is een of andere figuur die dat dwingend oplegt. Maar het is een nadere uitwerking eigenlijk van hoofdstuk 7. Nou is hoofdstuk 7 mij veel te lang en te uitgebreid om het te bespreken. Maar ik kan natuurlijk wel proberen er doorheen te snellen. Er staat in vers 3 van hoofdstuk 7, er klommen vier grote dieren op uit de zee. Net als dat er in Openbaring 13 een uit de zee opkomt. Hè? Een rijk, want dat is wat die dieren voorstellen, deze beesten. Het eerste was als een leeuw, had arendsvleugelen en zo verder. Ik kan moeilijk op de rest van het vers ingaan, maar als ik het zou doen, zou ik zeggen dat de laatste zinnetjes in vers 4 een beschrijving geven van dat eerste wereldrijk, maar dat is het Babylonische Rijk. Maar dat niettemin de laatste zinnen in dit vers een beschrijving geven van dat laatste wereldrijk. Dat heet namelijk eventueel ook het Babylonische Rijk, omdat Babel er de hoofdstad van zal zijn. En als er staat, hij werd opgeheven, die leeuw, en op de voeten gesteld als een mens, en aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven, dan hebben we het inderdaad over dat laatste wereldrijk, zoals dat opnieuw gestalte zal krijgen in de dagen van de antichrist dus. Maar goed, na die leeuw, Babylonische Rijk, verschijnt een ander dier, vers 5, het tweede. Het was gelijk een beer, stelde zich aan één zijde, had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei al dus, sta op, eet veel vlees. Dat is het Medo-Persische Rijk. Het stelde zich aan één kant, namelijk aan de kant van de Perzen, zeg ik dan altijd maar voor het gemak. Hè? Dat is die twee horens, de kleine en de grote. De grootste kwam het laatst op, dus die is dan overwegend. En hier vinden we precies hetzelfde. Hij stelde zich aan één kant en dus wordt het Persische Rijk. Hij had drie ribben in zijn muil, voorstellende ongetwijfeld drie voorafgaande wereldrijken. Dat was laatstelijk het Babylonische, maar er gingen nog aan vooraf het Egyptische en het Assyrische. De volledige reeks van zeven rijken, zoals we die in Openbaring vinden, begint niet te tellen bij Babel, maar bij Egypte. Het Egyptische Rijk, het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Romeinse Rijk en dan de Tien Statenbond.
En als die steen van de berg komt, zijn al die rijken aanwezig in de berg?
Ja, omdat het uiteindelijk één rijk is, namelijk dat van de God Israël, degene die de macht heeft over de volkeren der aarde, dat is namelijk de duivel. En voor zover je op aarde een residentie heeft, is die residentie Babel, letterlijk. Voor zover de Heer een residentie heeft, is het Jeruzalem. Zie? Ik persoonlijk geloof ook trouwens, maar dat heeft hier niks mee te maken. Ik persoonlijk geloof zelfs dat Babel de plek als zodanig ook al een belangrijke rol speelde in de wereld voor Adam. Dat wil zeggen voor de vloed, voor de grote vloed waardoor de hele toenmalige wereld vergaan is. En zo ken ik nog een paar plaatsen op aarde. Plaatsen die eigenlijk stammen uit die oude wereld. Maar Babel is dan de belangrijkste. Een ander is ongetwijfeld, bij mij ongetwijfeld Jericho. Laagste plaats op aarde die je bedenken kunt. Meer dan 400 meter onder de zeespiegel ligt het, dus daar kan je nagaan. Het had eigenlijk verdronken moeten zijn, maar het is het niet. Hè? Het heeft je net aan de water ontrukt door een samenloop van omstandigheden. Dat geldt voor Babel eigenlijk ook. Aan de rivier, een drassig gebied en zo verder. En een andere van die plaatsen is Egypte. En meer speciaal de plek van de piramiden en de Sphinx. Maar goed, dat terzijde, maar het heeft iets met de residentie van Satan te maken. Daar gaat het om. En hoe zo'n rijk dan heet, of welk volk er zich voor beschikbaar stelt, zal ik maar zeggen, ja, dat doet dan weinig ter zake, maar het is en blijft het rijk der duisternis en dus der leugen. Het heeft een domicilie in Babel en dat zou er dus de hoofdstad van zijn. En het hele rijk valt in één keer, ja, in de dagen van de wederkomst van Christus. Goed. Vers 6, daarna zag ik en zie, er was een ander die gelijk een pardel, luipaard, en daar heb je hem dus, dat is het Grieks-Macedonische Rijk. Het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug, dat zijn de vier generaals weer van Alexander de Grote. Ook had hetzelfde vier hoofden, en dat zijn diezelfde generaals op het moment dat ze Alexander opvolgen, na zijn dood. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezicht en ziet het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had ijzeren tanden, dan zeg ik, met het ijzer, zeg ik, dan is er niks mis. Dan is dat inderdaad het volgende rijk, het Romeinse Rijk namelijk. Want na het goud, zilver en koper volgt in Daniël 2 inderdaad het ijzer. En even een leuke er tussendoor. Als je hebt gehad de leeuw, de beer, dan komt hier de luipaard. Dezelfde drie als dat je in Openbaring tegenkomt, Openbaring 13, waar we er straks waren. De leeuw, de beer, de luipaard. Maar ik ken nog zo'n rijtje, dan heb je de leeuw, de beer en dan komt niet de luipaard, maar...
De slang. De slang, ja. Of Goliath.
Ja, ja, dat zes je Jan, zesde Jan. De leeuw, de beer en de Filistijn. Maar je hebt gelijk, het was Goliath. Dat was namelijk toen David zou strijden tegen die Filistijn. En toen zei Saul, dat kun je beter niet doen, want dat red je niet, jochie. Hij sprak een beetje Utrecht. Maar goed, en toen zei Daniel... Ja, toen zei David, ik heb ooit eens een keer een leeuw verslagen... Ik heb ooit eens een keer een beer verslagen en die Filistijn die pak ik ook nog. Lees het maar eens na. Dat is ongeveer wat hij zegt. En als ik het rijtje heb, als ik daar lees, de leeuw, de beer, dan denk ik, nou komt de luipaard. Maar nee, dan komt de Filistijn. Maar het punt is natuurlijk dat je die dingen bij elkaar moet tellen en dan moet concluderen dat er een Filistijn aan het hoofd zal staan van het laatste wereldrijk. Ik zei, het moet een Arabier zijn. Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman... Dus in ieder geval een Arabier, een Palestijnen zijn Arabieren. Bovendien, Filistijnen zijn van oudsher een van de belangrijkste vijanden geweest van Israël. Dus ik verwacht dat het een Palestijn is.
Dan moeten ze niet rechtstreeks van de Filistijnen af zijn.
De Palestijnen stammen ook niet van de Filistijnen af. Maar strikt genomen, de Filistijnen is ook niet een naam van een volk. Hoewel het in de praktijk zo fungeert, naar Bijbelse maatstaven is een volk omdat het dezelfde stamvader heeft. Is een familie, een groot geworden familie, met genetische overeenkomsten in hoge mate. Dat is een volk. Maar in de volkerentafel, heet dat, van Genesis 10, kom je dus inderdaad de Filistijnen niet tegen. Ze worden genoemd naar een land waar ze geacht worden vandaan te komen. Waarschijnlijk, want het is niet zeker. In de handboeken staat altijd, wij weten niet waar de Filistijnen vandaan kwamen. Maar via de naam, Pleti en Kreti, of hoe heet ze ook maar, is het idee dat ze over zee gekomen zijn en zich in, aan de kust, de zuidwestkust van Palestina, nou Palestina, van Canaan, gevestigd hebben. En via de naam Pleti en Kreti, zegt men, zullen ze wel afkomstig zijn van Kreta.
Toch wat met Grieken dan?
Hè?
Toch wat met
Grieken. Het heeft toch wel wat met Grieken te maken, dus wel weer. Maar de echte afstamming geeft de Bijbel absoluut niet. Maar het is de naam van een stelletje settlers, noem eens zoiets, volksverhuizers, een stel lui die zich daar gevestigd hebben. En dat is het dan. En op dezelfde wijze, ik zal het anders zeggen, dezelfde redenering gaat ook op voor de Palestijnen van vandaag. Het zijn gewoon Arabieren, maar ze hebben zich in de tijd in Canaan gevestigd, in de dagen van de, hoe heet ze dat, in de tijden van het Zionisme, dat de Joden zich daar vestigden, in de dagen tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ruwweg gesproken. De kolonisten, weet je wel, de Joden. Maar toen werd het land in ontwikkeling gebracht. En Arabieren hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Die zwerven wat rond. En die hebben zich toen onder de Joden gevestigd in dat land. Zie? Nou, dat is precies wat de Filistijnen van Alzer ook gedaan hebben. Ze hebben zich daar gevestigd, maar kwamen ergens anders vandaan. En daardoor zijn ze de natuurlijke opvolgers van de oude Filistijnen. Dat zij Palestijnen heet in onze dagen berust natuurlijk ook op een truc, hè? Want nogmaals, dat is geen volk. Ze noemen zich wel zo, maar dat is om politieke redenen. En iedereen heeft het tegenwoordig over het Palestijnse volk. Maar ik herinner me de dagen nog wel dat ze heten Palestijnse vluchtelingen. En dat had niks te maken met een afstamming. Het had te maken met dat zij geacht werden uit Palestina gevlucht te zijn. Dat was wel zo, maar Palestina draagt die naam ten onrechte. Palestina is de naam die in de vierde eeuw door de Romeinen, de naam van de keizer is Monschoten, gegeven is aan dat land, aan het land wat wij kennen als het land Canaan, gewoon om de herinnering aan de Joods of Israëlitische staat uit het verleden weg te werken. Toen heeft men het land anders genoemd, het heette Judea trouwens in die dagen, eventueel Galilea, maar in ieder geval Judea, maar of anders Canaan, naar Joodse begrippen. Maar men heeft officieel het land Palestina genoemd naar de Filistijnen, want het heet Filistea, hè? Als je die naam in de Bijbel tegenkomt, Palestina, in de profetieën, dan is het de Gazastrook. Palestina is de Gazastrook, het land der Filistijnen. Zie? Dus men heeft ten onrechte het land Palestina genoemd. En daarna spreekt men over mensen die uit Palestina zijn weggevlucht en noemt hen dan een Palestijns volk. Dat is één grote, gore leugen. Zie? En het verhaal van de bezette gebieden wil ik ook wel meteen eraan toevoegen. Ik hoor zelfs Joden in de staat Israël, Israëliërs praten over de bezette gebieden. En ook dat is één grote leugen, ze zouden beter moeten weten. Wat men nu de bezette gebieden noemt, was Israëlisch grondgebied onder goedkeuring van de Verenigde Naties in elk geval, bij de oprichting van de Joodse staat in 1948. Het was Israëlisch. Daarvoor trouwens hoorde Jordanië daar ook nog bij. Maar toen men vond dat het land toch maar gesplitst moest worden tussen Joden en Arabieren, heeft men het gesplitst. Toen heeft men het grootste deel van het Joods nationaal tehuis gemaakt tot onder andere de staat Transjordanië, de staat Jordanië dus. En een klein stukje westelijk van de Jordaan heeft men overgelaten alsnog voor de Joden. Toen zijn ze dus grotelijks bedrogen geworden door de Verenigde Naties. Maar dat land konden ze dus krijgen. Toen hebben ze daar de zelfstandige staat uitgeroepen in 1948, ook onder goedkeuring van de Verenigde Naties, alsnog. Hebben ze genoegen genomen met een klein deel van het land dat hun oorspronkelijk gegeven was, al tientallen jaren eerder overigens. En vervolgens brak de oorlog uit in 1948. En toen hebben die Arabische buurlanden, inclusief Jordanië, gezegd tegen de Arabieren die in het land woonden, gaan jullie er even uit, want we gaan het plat bombarderen. We rekenen meteen af met die Joodse staat. Drijven ze in zee, einde van het verhaal. En toen hebben de Arabieren, met name Jordanië, hebben de gebieden bezet. En wat wij nu de bezette gebieden noemen, zijn de gebieden die bezet zijn geworden door de Arabieren in de tijd in 1948. Of 1949 was het toen inmiddels, geloof ik. In 1967 hebben de Joden het terugveroverd. De Israëliërs, moet je dan zeggen, hebben het terugveroverd. En sindsdien noemt men het door Israël bezette gebieden. Nou, dan ben je toch goed de draad kwijtgeraakt. Zie. Maar goed, met dit soort dingen schiet je natuurlijk niks op in de politiek. Want je kan wel zeggen, zo is het gegaan, dit is de waarheid. Dan los je de problemen niet meer op natuurlijk, hè. Maar en iedereen weet ook, ik herinner me dat, aan mijn jongensjaren herinner ik me dat allemaal ook nog wel. Palestijnse vluchtelingen, die zouden moeten terugkeren omdat de Joodse staat niet vernietigd was geworden. Maar de Joden wilden ze niet terug hebben in Israël eigenlijk, want zeiden ze, ze hebben ons verraden. Ze hebben gestaan aan de kant van onze vijand, ze hebben voorheen bij ons gewoond in ons nationaal tehuis. Ze hebben bijgedragen aan onze economie en ze hebben ervan geprofiteerd. Maar ze hebben met de vijand ingestemd. Ze hebben zich aan de kant van de vijand geschaard. Ze zijn verraders dus. Wij willen ze niet terug. En de Arabische landen zeggen, weet je wat, dat is een goede truc. Wij willen ze ook niet terug. Wij houden het probleem in stand om Israël onder druk te zetten. En zo lieten ze dus die Palestijnse kampen bestaan. En lieten ze toe dat die Palestijnen kwamen tot gewapende... werden tot gewapende macht en terrorisme pleegden enzovoort. Ze vonden het allemaal prachtig, ze hoefden het zelf niet te doen. Ze hadden nou een andere club die voor hen de kastanjes uit het vuur haalde in de strijd tegen Israël. En zo is het tot vandaag. Langzamerhand is men zich Palestijnen gaan noemen in plaats van Palestijnse vluchtelingen, want dat is een lang woord. En vervolgens is men ze gaan noemen Palestijns volk. En tegenwoordig hoor ik hoor het bijna elke week wel een keer in een discussie over de radio of televisie, weet je veel, over de Joden die de Palestijnen, het Palestijnse volk hun land heeft afgepakt enzovoort. Dat is schore onzin. Dat is nooit gebeurd. Ik gebruik wat zware termen, omdat ik me gruwelijk kan opwinden over geschiedvervalsing, notabene binnen één generatie. Iedereen kan beter weten. Nou, de jongelui niet dan. Maar laat die een beetje de macht in handen hebben vandaag, zal ik maar zeggen. Die hebben het allemaal meegemaakt zelfs en erbij geweest. Moeten we dat toch weten? Zie? Nou goed. Laat maar zitten. Maar inderdaad, ik geloof dus dat de koning, om dat woord te maar te gebruiken, van dat laatste wereldrijk, die mens dus, het eerste beest uit Openbaring, voortkomt uit het oude Griekse Rijk, zal ik maar zeggen. Maar dat hij van afkomst, van op korte termijn althans, een Palestijn is, ja. Duidelijk, een Filistijn. En waar had Goliath trouwens zijn kracht vandaan? Hij was net iets meer dan die zes, weet je nog? Meer dan een mens. Groter dan een mens. Grote kracht, uitnemend groot. Maar we weten alle dat hij verwekt was door één engel. Dat betekent niet dat ik geloof dat...
Het blijkt dus niet de sluiter te zijn. Dat staat in Amos 5. Dat heb je zelf eruit. De leeuw, de beer en de slang.
En de slang, daar heb je hem, ja. Ja, dat is het andere verhaal, ja. De leeuw, de beer en de slang. En, maar dat is niet omdat hij de duivel zelf is, maar het is omdat hij zijn macht heeft van de duivel. In Daniel 11 kom je hem ook tegen, maar die zoeken met opzet niet op, want dat is dat moeilijke verhaal van de Ptolemeen en Seleucide en weet ik veel allemaal. Maar er wordt iemand genoemd waarvan gezegd wordt, hij zou aan de macht komen, blijkt ook uitbeelding te zijn van die figuur die in de toekomst zal komen. Maar er staat van hem, men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven. Niettemin werd hij wel koning. En van wie kreeg hij dat dan? Wie regelde dat? Nou, de duivel zelf dus. Dan wel de valse profeet, de antichrist, de Maitreya, of hoe je maar heet. Maar goed, ik probeer die lijn weer even op te nemen, zolang als het duurt, in Daniel 7. Het vierde dier is dus die... Nou ja, die lijkt nergens op. En het is het Romeinse Rijk, dus dat klopt, want het leek ook nergens op eigenlijk. Er staat overigens van, in vers 7, het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Dan zeg ik, ja, ze waren allemaal verschillend, dus dat betekent voor mij niks. Of toch? Het betekent dat die anderen allemaal iets gemeenschappelijks hadden en deze had dat niet. En dat is heel gemakkelijk te beantwoorden. Het enige verschil is dat het Romeinse Rijk Rome als hoofdstad had en niet Babel. Zodat de verwarring tussen Babel en Rome toch wel een Bijbelse grond heeft. Maar je moet gewoon bij de les blijven en zeggen, nee, het is niet hetzelfde. Gedurende enige tijd had de duivel kennelijk zijn residentie in Rome. Hetgeen de eerste christelijke kerk sowieso ervaren heeft, het Rome van de keizers namelijk. De keizers die immers de christenen vervolgden. En hetgeen de reformatoren ook ervaren hebben, toen was het ook Rome, maar nu het pauselijk Rome, dat de protestanten vervolgden. Dus zij zagen dat nog helemaal zitten. Babel is Rome. Maar u weet hoe het is met de reformatie. Die is niet ver genoeg gegaan en heeft onder andere tot gevolg dat men de gemeente nog steeds als bruid beschouwt. Maar ook heeft het tot gevolg dat men zit te wachten op het hersteld Romeinse Rijk. En dat is een misverstand. Het wordt gewoon weer letterlijk een rijk met letterlijk Babel als hoofdstad. En het is niet het Romeinse, maar het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote. Als er één goed argument is, is het die van Daniel 8 die we net gelezen hebben. De lijn wordt uit het Grieks-Macedonische Rijk rechtstreeks vervolgd in dat laatste wereldrijk. En Openbaring 13 vers 1 bevestigt het, of vers 2. Het is een padel. Nou goed. Maar dan staat hier, en hier is het ingewikkeld, en dat komt omdat wij hier een beschrijving vinden, enerzijds van het Romeinse Rijk, maar anderzijds van dat laatste wereldrijk in de dagen van de Antichrist. Het gaat naadloos in elkaar over. Normaal gesproken zou dat laatste wereldrijk een ander beest moeten zijn, weer een ander dier, in die reeks van dieren. Weet je wel, elk dier is een rijk, alleen dit vierde dier uit deze reeks staat voor het Romeinse Rijk, maar voor alles wat er verder volgt. Dat staat hier niet bij. En dat maakt het lastig. Maar ik moet u zeggen dat er in Openbaring wel bij staat. In ieder geval in Openbaring 17. Daar worden ze netjes geteld, die rijken. En daar blijkt die 10 Statenbond een apart rugnummer te krijgen. Nummer 7 valt te verstaan. Het 7e rijk uit de reeks. En het Romeins is daar het 6e. Openbaring 17. Ik kan niet missen. Ja, ik zoek het met opzet niet op. Want ja, je komt dan helemaal niet meer vooruit, hè. En er is een goede reden voor waarom dat onderscheid in Daniël 7 niet gegeven wordt, niet gemaakt wordt. Immers, we hebben van doen met de verborgenheid. Namelijk, we hebben van doen met de eerste komst van Christus, het ongeloof van Israël, het afbreken van de chronologie van de 70 weken van Daniël en dan de grote onderbreking van onze bedeling der verborgenheid. En dat is iets wat dus in het Oude Testament verborgen is, daarom heet het ook zo. De bedeling der verborgenheid, dat wat in het Oude Testament niet geopenbaard is. En ik zal een van de vorige keren ook wel gezegd hebben, de hele functie van openbaring is niet zozeer om nieuwe profetieën te geven, want er is weinig nieuws aan. Openbaring is een nadere toelichting op deze oud-testamentische profetieën. Met name dan die van Daniël. Omdat, waarin dan dingen die in Daniël verborgen zijn, geopenbaard worden. En daarom heet het boek ook zo. Openbaring. Alle vragen die bij Daniël blijven liggen, van, hoe kan dit nu, worden daar geopenbaard. En niet zodra onze bedeling begon, werd dus het boek Openbaring geproduceerd om ons uit te leggen hoe het nou precies zit. En waar je dus in bijvoorbeeld net in Daniël 8 maar één man tegenkomt, één koning, hier in Daniël 7 trouwens ook, zegt Openbaring, nou ja, één, wat de mensen betreft één, maar er is nog een ander. Het zijn er toch twee. En ze treden gezamenlijk op. Maar in Daniël lees je over die twee alsof het er maar één is. En de hoedanigheid van die tweede worden ook toegeschreven aan die ene. Stijf van aangezicht, raadselen verstaande, wonderen doen en al dat soort dingen meer. Maar dat kan die man niet, dat doet die andere voor hem. En dat staat in Openbaring wat nadrukkelijker, want daar worden ze als twee gezien. Zie je? En verder, heel onze bedeling zit daar natuurlijk niet tussen. En dus dat het Romeinse Rijk zal ondergaan en in de toekomst zal opgevolgd worden door een ander rijk, ja, dat wordt in Daniël niet gezegd. De makkelijkste verklaring voor dit verschijnsel gaat als volgt. In de dagen van de eerste komst van Christus En ik bedoel niet eens tijdens zijn leven, maar zelfs uitdrukkelijk de dagen van handelingen. Zou geen enkele Jood of mens kunnen zeggen, of moeten kunnen zeggen, is dan de volle uitdrukking. Dit kan de Messias nog niet zijn, want er moeten eerst nog bepaalde profetieën uit Daniël, of waar dan ook uit de Bijbel, vervuld worden. Want de Bijbel leert, voordat de Messias komt, komt er eerst nog dit of komt er eerst nog dat, enzovoort. En als men zou zeggen, maar er moet er nog zo'n figuur komen die de stad en het heiligdom zal verderven en die dit Heer in de afval zal overgeven, dat is toch nog niet geweest. Dan zou de Heer Jezus gezegd hebben, of een van de apostelen, dat is wel geweest, want dat was de dagen van Antiochus Epiphanes. Zelfs als iemand zou zeggen, er moet een tijd komen waarin de Heer zich voor ons zou verbergen, zou men zeggen, nou, dat is de afgelopen 400 jaar toch geweest, of niet soms? Sinds Malachi? En niemand kon zeggen, ja, maar wij leven in de dagen van het Romeinse Rijk en volgens de Bijbel moeten de zeven rijken passeren, dus het Romeinse Rijk moet eerst nog ondergaan en dan pas komt die tienstatenbond. Kon niemand met recht beweren, want op grond van Daniël kun je gewoon zeggen, het Romeinse Rijk en in die dagen komen de tien koningen uit voort, enzovoorts. En zou men zeggen, wij leven nu in de dagen van het Romeinse Rijk, dus er is niks mis. En als u dan zegt, maar die tien koningen verschijnen toch al voor de wederkomst van Christus, zeg ik nee. Mijn conclusie is dus nu achteraf ook, de tien koningen, die tien statenbond, verschijnt niet voor de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar dus daarna. Heb je dat? De Messias komt eerst. En daarna ontstaat pas die tien statenbond. Ik vind het persoonlijk een pracht van argument. Want anders zou er in de dagen van de Heer Jezus zo'n tien statenbond hebben moeten geweest zijn. En die was er niet. En als men toen gezegd had, er moet er nog een tien statenbond komen, zou men ook gezegd hebben, nee, die komt hierna pas. In de dagen waarin het koninkrijk van de Messias nog opgebouwd moet worden. Zie? Nou, en zo verder. Alleen openbaring heeft dat probleem niet meer. Hoeft niks meer verborgen gehouden te worden. En openbaring zegt, nou ja, die beschrijving van die figuren uit Daniël is in werkelijkheid de beschrijving van twee. En openbaring 13 zegt het ook. Zegt, dus één beest en hem werd een mond gegeven enzovoort. Dat staat trouwens in Daniël. Hem werd een mond gegeven, staat in Daniël 7. En openbaring zegt gewoon, ja, die mond, dat is iemand anders. Iemand die voor hem spreekt. Symboliek. Niks meer mis. En zoals aan Mozes een mond gegeven werd in de persoon van Aaron, de priester, zo wordt aan die vorst in de eindtijd, die koning, een mond gegeven in de vorm van de antichrist. Ik zei toch, priester en koning? Ja. Degene die het woord voert, die de leer brengt.
Goebbels.
Goebbels. Goebbels, ja. Oh ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Het is een oud gegeven trouwens, hoor. En lering moet namelijk een beetje subtiel zijn, moet aanspreken op het intellect van de mens enzovoorts. Maar een machthebber moet niet subtiel zijn, die moet macht uitoefenen. En dus worden de functies gescheiden in de praktijk. Dat is bijna altijd zo. De een die werkelijk de dienst uitmaakt en de ander die het naar buiten toe moet verkopen. Waarna de vraag is, en wie maakt er nou echt de dienst uit? Toch degene met de leer. En de ander doet het handwerk, het zware werk, hanteert het zwaard enzovoort. Hè? Maar goed, de koning en de priester dus. Maar terug dan naar Daniël 7. Er staat aan het eind van vers 7, gaat het dus nog over het Romeinse Rijk, maar dan staat er, en het had 10 hoornen. Dus blijft men zoeken op basis van dit schriftgedeelte wanneer het Romeinse Rijk zich verdeeld heeft in tien delen. En als men dat niet kan vinden, want er bestaan hele lange lijsten van allerlei mensen die het alles verdeeld hebben in tienen, maar volgens de theorie, maar het klopt nooit van enige kant. Dus zegt men, nee, het moet in de toekomst nog gebeuren. Dan zegt men, nou ja, maar dan moet het Romeinse Rijk dus weer bestaan. Hoewel er ook zijn die zeggen, het bestaat al die tijd nog. Maar ja, dan moet je goed kunnen praten natuurlijk, om zoiets te verkopen. Het Romeinse Rijk bestaat nog, want in de geschiedenisboeken staat, het is ondergegaan. Het is vanzelf uit elkaar gevallen. Dat we met een erfenis daarvan zitten, ja, dat is waar, maar daarmee kun je niet zeggen. Ik kan moeilijk zeggen dat het Latijn op de medicijnpotjes, zal ik maar zeggen, dat bewijst dat het Romeinse Rijk nog bestaat. Omdat Latijn nou eenmaal de taal was van het Romeinse Rijk. En zelfs heb ik bezwaar als men zegt, nou ja, het Romeinse Rijk bestaat voort in de Romeinse kerk. Dat wil zeggen de Romeinse kerk met Latijn als voertaal. Dat is het trouwens in vele landen al lang niet meer. Maar goed, hè? Het lijkt mij toch een ding van andere orde. Maar goed, maar ik geloof dat ook niet. Ik geloof Romein Openbaring 17 dat ernaast gelegd wordt. En die zegt gewoon, die 10 hoornen zijn het volgende rijk. Met een ander nummer. Tel ze maar na, staan nummers bij. Ik heb er van die schema's van, die heb ik misschien ook wel bij me. Ik heb er een keer een collegedag aan gewijd. Waar ik het heel systematisch heb uiteengezet, voor zover dat kan. Het is makkelijk te volgen, hoor. Dus dat 10 hoornen, maar dat is een toekomstig rijk. En ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Bij nader inzien, uit Openbaring 13 blijkt mij in elk geval, dat de ogen en die mond van deze hoorn, dat andere beest is. De antichrist namelijk. Oog staat namelijk voor geestelijke dingen in de symboliek. Voor onzienlijke dingen. Voor de onzienlijke machten ook vooral. Big Brother. Ik heb het niet over een televisieprogramma, maar over daarvoor, waar de naam vandaan komt. Big Brother, er wordt weergegeven als dat alziend oog, hè, van Houtse. He's watching you. Grootbroer Koekeloer in Zuid-Afrika, heb ik laatst gelezen. Maar goed. Wat prachtig, ja. Maar dat is hier kennelijk ook het geval. En dan staat er, dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude vandaag zich zetten. Kortom, toen is er ineens sprake van een oordeel, en zo staat het er ook. En komt een oordeel, maar niet alleen over dat laatste rijk, maar er staat ook in vers 12. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was er gegeven tot tijd en stonden toe. Hetgeen betekent dat het niet maar het gaat om een oordeel over dat laatste wereldrijk, maar in principe over alle, omdat ze gelijk zijn eigenlijk. Maar het belangrijkste kenmerk is dat van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Een wereldrijk dat in korte tijd, in vliegende vaart, ontstaat, waarbij ineens Babel weer uit de grond gestampt wordt en gemaakt wordt het hoofdstad van de wereld. Men achtte dat in die dagen ook onmogelijk, maar niettemin, Alexander kreeg het voor elkaar. Nou ja, en toen stierf hij, toen kwam een verdeeldheid en hield het weer op. Maar dat is precies wat in de dagen van de wederkomst van Christus zal gebeuren. In no time een wereldrijk opgericht in hetzelfde gebied met dezelfde hoofdstad. Zie? En daar gaat de geschiedenis dan dus ook verder. Nou goed, we hebben nog over de verklaring van deze profetie, want die wordt gegeven in de tweede helft van Daniël 7... Maar daar hebben we het dan de volgende keer weer over. Want dan gaat het weer over die afval. En die wordt daar ook in verband gebracht met de 70ste week van Daniël. Dus het kan niet missen. Maar voor vandaag zullen we het erbij laten. En de Heer danken.